Dit is Peter Hura met het Radio Nieuws. Onder de 5 doden van het verkeersongeval in het Belgische Kortesem is een 20-jarige man uit Maastricht, zo melden Limburgse media. Eerder was al bekend dat 2 andere slachtoffers Belgische oudspelers waren van voetbalvereniging MVV. Een van hen speelt nog steeds voor een amateurclub in Belgisch Limburg. In het centrum van Kortesem bij Hasselt raakte gisterochtend een auto met 5 inzittenden van de weg en boorde zich in de gevel van een café. Dat was op dat moment dicht. Alle 5 inzittenden kwamen daarbij om het leven. De Spaanse politie heeft in een onderzoek naar een Nederlandse drugsbende een groot wapenarsenaal gevonden in een garage in Malaga. Er werden een Kalashnikov, machinegeweren, handgranaten, pistolen en munitie aangetroffen. Een van de verdachten had de wapens, klaar voor gebruik, in zijn auto verstopt. Tientallen auto's met geheime bergplaatsen zijn in beslag genomen, net als een grote voorraad grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. 20 verdachten zitten vast. Een auto zonder kentekenplaten die afgelopen nacht in een woonwijk in Houten is uitgebrand, heeft mogelijk te maken met de moord op een 55-jarige man. Die werd donderdagavond, een paar honderd meter verderop, bij een winkelcentrum doodgeschoten. De voor omwonende onbekende auto werd kort na middernacht ontdekt, waarschijnlijk in brand gestoken. Politie bekijkt of die auto gebruikt is bij de moord op de 55-jarige man, die volgens RTV Utrecht een bekende was in het criminele circuit. Wetenschappers van de Technische Universiteit München hebben voor het eerst een vliegtuig zonder tussenkomst van een piloot laten landen. In de luchtvaart worden al veelvuldig vliegtuigen met het Instrument Landing System via radiosignalen vanaf het vliegveld naar de grond geleid. Daarbij blijft de piloot wel aan de stuurknuppel. Bij het systeem van de Duitse universiteit kan een vliegtuig aanvullend via camerabeelden de landingsbaan herkennen en precies in het midden daarvan autonoom landen. Het weer, vanuit het zuiden steeds meer zon, maar in het noorden nog kans op een bui. Het koelt komende nacht af tot een graad of 10. Morgen wordt het niet warmer dan zo'n 18 graden en is het meest bewolkt met een enkele bui. En tot zover het radionieuws.
Dit is Stilok, het kerkelijke geluid uit de regio op Midland FM. Met nu perspectief.
Wees blij, beste luisteraar. Hebt u dat ook? Dat u het gevoel hebt in de zomer lichter te leven? Ergens is dat ook zo natuurlijk. We leven met meer licht. De dagen zijn lang, de nachten korter. En op een of andere manier geeft die hoeveelheid licht ook een ander gevoel. Meer energie, meer opgewektheid, minder zwaar. Voor velen van ons zal dat gevoel versterkt worden door het idee van vakantie. Voor sommigen van u misschien al wel achter de rug, voor anderen vlak voor u. Veel jongeren hebben alleen nog wat proefwerken in de komende week. En de kinderen van de basisscholen tellen af. Nog 2 weken, dan begint de grote vakantie. De tijd van het grote genieten. En met z'n allen verzuchten we dat we daar toch echt wel aan toe zijn. Aan vakantie, aan rust. Even geen verplichtingen, geen wekker hoeven zetten. Heerlijk. Alleen de gedachte al kan je helemaal blij maken. Blij zijn. Dat is een emotie die we graag ervaren. Ik denk tenminste dat u ook liever blij bent dan boos of verdrietig. En we zien toch allemaal liever blije gezichten dan chagrijnige? Maar hebben we met elkaar wel zoveel reden om blij te zijn? Ja, met het uitzicht op vakantie, prima. Maar niet iedereen gaat met vakantie. Niet iedereen is onverdeeld blij als het vakantie is. Je kunt ook opzien tegen de vakantieperiode, omdat er dan zoveel mensen weggaan en het nog stiller om je heen is dan gewoonlijk. Misschien ben je ziek en drukt de zwaarte daarvan op je leven. Blij zijn, ja. Wees blij dat je niet. En dan kan iemand zomaar voor jou invullen waarom je toch eigenlijk best blij zou kunnen zijn. Wees maar blij dat je in Nederland woont en niet in. Herkent u dat? Maar hoe blij kun je nog zijn als je denkt aan de toekomst van onze aarde? Als je op je in laat werken wat de opwarming van de aarde allemaal al teweeg heeft gebracht. Als je denkt aan allerlei slepende conflicten in de wereld. Of misschien wel in je eigen omgeving, je eigen huis. Blij zijn, dat doen ze maar in de kerk. Of zijn ze daar juist niet blij, maar altijd ernstig, somber zelfs. Vandaag wil ik graag met u nadenken over blij zijn, over blijdschap. Dat gunnen we elkaar zo graag, maar wat is het eigenlijk? En welke lading heeft het woord blijdschap in de Bijbel? Zegt de Bijbel daar wel wat over? kun je blij zijn, ook als je omstandigheden misschien wel heel beroerd zijn? Laten we daar eens naar op zoek gaan. En laten we luisteren naar liederen waarin blijdschap een plek heeft. Hopelijk zal dat u blij maken. Blij zijn, blijdschap, wat is dat eigenlijk? Het is een gevoel, een emotie, iets wat je ervaart. In het woordenboek staat bij blij opgewekt, tot vreugde stemmend. En bij vreugde, gevoel, gewaarwording van blijdschap. Of wat blijdschap geeft, voorwerp van vreugde, geluk. Nou, dat lijkt wel heel veel op elkaar. In het woordenboek voor Bijbellezers lees ik dat het taalkundig wel een verschil is aan te brengen tussen beide woorden. Blijdschap zou een innerlijke ervaring van gelukkig zijn beschrijven, terwijl vreugde meer de uiterlijke expressie van deze innerlijke blijdschap tot uitdrukking brengt. Hoe dan ook, het verschil tussen beide woorden is ragfijn. Ik zal ze dan ook rustig door elkaar heen gebruiken. Als ik u de vraag stel, wat maakt u blij? Wat antwoordt u dan? Mooi weer. Een goede gezondheid. Een gezellig etentje of een lekkere maaltijd. Een nieuwe jas, een ruzie die bijgelegd is, een vlindertje in de tuin, de schaterlach van een kind. Blij kun je zijn van kleine en grote dingen. En als ik dat zo opnoem, dan denk ik, er is nog zoveel meer te noemen. Wat hebben we vaak veel redenen om blij te zijn? Want dat mag duidelijk zijn, blijdschap heeft een oorzaak, er is een bron voor blijdschap. Nu kun je zeggen, je hebt mazzel als je veel redenen hebt om blij te zijn. En wie dat niet heeft, heeft pech gehad. Die treft het niet. In de Bijbel wordt daar wat genuanceerder naar gekeken. Ook in de Bijbel lezen we hoe mensen blij kunnen zijn omdat ze gezond zijn, omdat het hen goed gaat, omdat ze genoeg te eten en te drinken hebben. Daarbij wordt dan ook gekeken naar wie al die dingen geeft, naar de oorsprong ervan. En dat is God zelf. Hij is het die mensen goede dingen geeft in het leven. Hij geeft hen om daar dan weer van uit te kunnen delen. Zo lezen we in 1 Kronieken hoe de Israëlieten royaal allerlei kostbaarheden afstaan voor de bouw van de tempel. Koning David toont zich daar zeer verheugd over, zo staat in 1 Kronieken 29 vers 9. Ik lees u voor hoe David God daar vervolgens voor prijst en dankt. En ik lees dan vanaf vers 10b. Geprezen bent u, Heer, God van onze voorvader Israël, voor altijd en eeuwig. U, Heer, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort u toe, Heer. U bezit het koningschap en de heerschappij. Roem en rijkdom zijn van u afkomstig. U heerst over alles. In uw hand liggen macht en kracht besloten. U beslist wie groot en machtig is. Daarom danken wij u, onze God, en prijzen wij uw luisterrijke naam. Wat ben ik en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zoveel kostbaarheden af te staan? Alles is van u afkomstig en wat wij u schenken, komt uit uw hand. Alles is van u afkomstig, zo erkent David. En in het Nieuwe Testament lezen we iets vergelijkbaars in de brief van Jacobus, in Jacobus 1 vers 17. Elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten. Bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. We mogen blij zijn met wat we ontvangen en God er de dank voor brengen, omdat hij er de gever van is. En het bijzondere is, je kunt het ook omdraaien. Je dankt God ergens voor, simpelweg, omdat je weet dat het van hem afkomstig is. En misschien ook omdat je weet dat God in de Bijbel van ons vraagt hem te danken in alles. God weet dat vreugde voelen begint met de daad van dankzegging. Deze zin las ik in het boek Duizendmaal Dank van Anne Voskamp. Op de achterkant van dat boek lees ik hoe zij zich afvraagt: hoe vinden wij vreugde terwijl we nergens aan toekomen, ons voortdurend overal zorgen om maken en vechten met al die dingen die elke dag weer mislopen? Hoe ziet een dankbaar leven er eigenlijk uit als de dagen zich aaneenrijgen en alles donker is? Wat heeft God ons vandaag te bieden? Haar boek nodigt ons uit om Gods geschenken aan ons om ons heen te zien en zo te komen tot een vreugdevol leven. Het heeft te maken met het tellen van je zegeningen, waardoor je, zoals een oud lied zingt, Gods liefde door alles heen ziet. Dat is meer dan de mooie dingen in je leven zien. Het is het volgen van hem die gekomen is om ons echte vreugde te geven. Daar kom ik nog op terug. Vreugde is altijd gehoorzaamheid. Dat lees ik ook in genoemd boek. En dat lees ik ook in de Bijbel. In Psalm 119 vers 14 staat: leven naar uw richtlijnen, dus naar de geboden van God, geef mij vreugde, meer vreugde dan rijkdom en overvloed. Kunt u dat overnemen, dat je meer vreugde vindt in het leven naar de wil van God dan in rijkdom en overvloed? Misschien schrikt het u af en denkt u: dat wordt een wettisch leven, dit mag wel, dat mag niet, daar is toch niks vreugdevols aan? Maar vergelijk het eens met wat u doet om aan iemand te laten zien dat u van die ander houdt. Uw partner, een goede vriend, een kind. Hoe laat u dat zien of merken? Door die dingen te doen of te laten die hij of zij fijn vindt, waardeert. En dat maakt alleen niet die ander blij, maar ook uzelf. En zo mag ook het leven naar de wil van God ons blij maken. Ook als de omstandigheden langs of op die weg helemaal niet zo fijn zijn. Misschien zelfs heel moeilijk en zwaar. Maar wanneer we ons blijven inspannen toch op Gods weg te blijven gaan, dan opent God zijn hart voor ons. En zullen we ondanks alles vreugde ervaren. Als het gaat over blijdschap en we kijken naar de blijdschap van de gelovigen in het Oude Testament, dan kunnen we een belangrijke conclusie trekken. De blijdschap van de gelovigen vindt zijn centrum in God. Op momenten dat de gelovigen bij elkaar kwamen, lieten ze elke keer hun vreugde blijken over wat God al had gedaan en over wat ze verwachtten dat hij nog zou gaan doen. God had zijn volk verlost. Hij had hen bevrijd uit de slavernij, waaronder ze eeuwenlang in Egypte hadden gebukt. Die daad van verlossing had het leven van de Israëlieten totaal veranderd. En hun blijdschap daarover bleven ze uitspreken. Ze bleven erover zingen. Net zo goed als wij nog steeds blij kunnen zijn over de bevrijding van ons land in 1945, al is dat al bijna 75 jaar geleden. We realiseren ons, die bevrijding heeft veel gekost. Onze vrijheid is kostbaar. En daarmee wil ik dan direct de overstap met u maken naar het Nieuwe Testament. Want ook in het Nieuwe Testament lezen we van blijdschap bij de gelovigen. En ook hier vindt die blijdschap zijn centrum in God. Maar nu meer specifiek in Christus en in de Heilige Geest. Het evangelie betekent blijde boodschap. De inhoud ervan mag ons blij maken. Als u er een beetje thuis in bent, dan weet u vast nog wat de engel zei toen hij Jezus' geboorte kwam aankondigen aan de herders in het veld. Zie, ik verkondig u grote blijdschap, of zoals het in de Nieuwe Bijbelvertaling staat, ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Het was een geboorte waar al eeuwen naar uitgekeken was. Het was de geboorte van hem die totale redding zou komen brengen. Niet de redding uit handen van vijandige mensen, maar redding uit de banden van schuld, gebondenheid en dood. Deze Jezus zou zichzelf gaan geven om de deur naar zijn Vader die gesloten was, voor goed te openen. Wat een geweldige reden tot blijdschap! Ik zei het al, je kunt blij zijn met kleine dingen, je kunt blij zijn over grote dingen. Hoe meer de bron van je blijdschap je hart raakt, hoe groter je blijdschap. En wat is blij zijn een emotie die we graag ervaren? Laat Jezus nu van zichzelf zeggen dat Hij er juist op uit is om mensen vreugde te geven. Ik lees u voor uit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 15 vanaf vers 9. Daar zegt Jezus: Ik heb jullie lief gehad, zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde volkomen zijn. Hier zien we opnieuw hoe het navolgen van Gods geboden, het doen wat Jezus van je vraagt, vreugde geeft. Als je God lief hebt en elkaar lief hebt, zoals Jezus ons lief had en lief heeft, dan wordt je blijdschap vervuld, dan is je vreugde volkomen. Een blijdschap diep van binnen over het ervaren van geliefd zijn, gered zijn, die een fundament in je leven legt. Zoals in het woordenboek voor Bijbellezen staat, blijdschap mag de grondstemming zijn van iemand die gelooft. Omdat hij zich met al zijn fouten en gebreken toch niet afgewezen weet, maar aanvaard door Jezus Christus. Hij weet dat zijn toekomst niet in zijn eigen handen ligt, maar in die van Jezus. Petrus schrijft daarover: U hebt hem lief, zonder hem ooit gezien te hebben. Dat gaat over u, of niet? En zonder hem nu te zien, gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke hemelse vreugde, omdat u het einddoel van uw geloof bereikt, uw redding. Als u iets van deze blijdschap kent, dan weet u ook dat het een blijdschap is die er zelfs kan zijn als alles in het leven tegenzit. In het Oude Testament schreef de profeet Habakuk daar al over. Luister maar naar wat er staat in Habakuk 3, vers 17 en 18. Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akker staan, al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de omheining, toch zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor de God die mij redt. God de Heer is mijn kracht. Alles is je afgenomen, toch juich je. En juichen doe je alleen als je ergens heel blij over bent. Een behaalde overwinning, een heel goed resultaat, een totale genezing, je redding. En Voskamp parafraseerde het gedeelte uit Habakuk 3 met deze woorden: Al staat mijn huwelijksboom niet in bloei, en is mijn kinderoogst mager, en brengt mijn werk maar weinig op, staat er geen geld op mijn rekening, en is de droom uit mijn hart gegleden, al kiezen anderen een andere weg om hun ene leven te leiden, ik zal tot mijn laatste snik hiervoor vechten. Ik zal van vreugde opspringen. Ik zal worstelen om dit vast te houden tot ik niet meer kan. Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Jacobus 1, vers 2. En ik zal het horen en weer horen en ervoor strijden dat het vlees en bloed wordt. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Filippenzen 4, vers 4. Ja, u hebt het goed gehoord. Vanuit het Oude Testament ging dit gedeelte naadloos over in woorden uit het Nieuwe Testament. Woorden tot u en mij gericht, door de God die met ons nieuwe afspraken heeft gemaakt, een nieuw verbond heeft gesloten, sinds de komst van zijn Zoon naar deze aarde. Hij roept ons op altijd verheugd te zijn. Laat de Heer altijd uw vreugde blijven. Was dat makkelijk gezegd door Paulus? Want hij was het die deze woorden schreef aan de gemeente van Filippi. Nee, integendeel. Want het was juist in deze stad Filippi waar Paulus gevangen had gezeten. Totaal onterecht. Hij was er vastgezet nadat hij een meisje had bevrijd van een geest die haar gebonden hield. Maar dat was hem niet in dank afgenomen. Want met de bevrijding van dat meisje waren haar bazen, haar eigenaars, hun bron van inkomsten kwijt. En zo belandde Paulus in een cel, samen met zijn metgezel Silas. Daar zaten ze, na eerst flink met stokken geslagen te zijn. Niet bepaald een situatie waar je blij van wordt. Maar wat deden deze mannen? Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. Het is heel goed mogelijk dat ze echt nog geen blijdschap voelden, maar hun zingen was een daad van dankzegging, van lof brengen aan hun God, die hen waard achtte te lijden voor zijn naam. Laat de Heer altijd uw vreugde blijven. Nehemia zei, de vreugde die de Heer u geeft, die is uw kracht. Moeder Teresa zei ooit iets soortgelijks. Vreugde is gebed. Vreugde is kracht. Vreugde is een net van liefde waarmee je zielen kunt vangen. Vastgehouden door de liefdevolle armen van de Vader, uitgenodigd door de doorboorde handen van Jezus, toegefluisterd door de zachte stem van de Heilige Geest, mag je vreugde ervaren. Een vreugde die blijven zal, ook over de grenzen van dit leven heen. En zo mag je ook vol vreugde uitzien naar de dag dat Jezus terug zal komen naar deze aarde, om haar volkomen te verlossen.
Stilok, het kerkelijke geluid uit de regio op Midland FM.